Hallo allemaal en welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Crazy Ones podcast. En deze keer spreek ik met Henk Willem Laan. Hij is directeur bij Stichting Het Gehandicapte Kind. En hij heeft als missie om eenzaamheid onder kinderen met een handicap op te lossen. En dat is hard nodig, want maar liefst 85% van deze kinderen heeft geen vriendje in de buurt. Daarnaast heeft Henk Willem een zoon, Joas. En Joas is meervoudig gehandicapt. En Henk Willem praat heel open over zijn ervaringen en wat hij geleerd heeft van Joas. Ik vond het weer een heel inspirerend gesprek. Dankjewel Henk Willem en ik wens jullie veel luisterplezier. Hallo Henk Willem, welkom bij deze Crazy Ones podcast.
Dankjewel Patrick.
Heel fijn dat je er bent. We zijn online, dus jij zit op een andere plek dan ik, maar we zien elkaar wel.
Ja.
En leuk dat je er bent.
Amsterdam, Rotterdam geloof ik, toch?
Ja, ik zit in Rotterdam momenteel, klopt. Wij kennen elkaar via Young Impact. Daar heb ik met jou mogen samenwerken. En ken ik op die manier het gehandicapte kind, het Stichting het Gehandicapte Kind, ken ik inmiddels goed. En heb ik ook jouw verhaal gehoord. En wat dat betreft pas jij heel goed in het profiel van de Crazy Ones. Dus heel tof dat je er bent. En laten we meteen beginnen met de vraag die ik altijd als eerste stel. Wat is jouw crazy droom die jij zou willen realiseren?
Ja, ik vind het super dat ik hiervoor uitgenodigd ben, Patrick. Want ik maak ook graag van die gelegenheid gebruik om die grote droom te vertellen. En af en toe voel ik me ook wel een soort crazy one. Alhoewel, als ik me moet spiegelen met die hele grote namen die jij ook voorbij laat komen, dan denk ik, zo'n grote naam misschien niet. Maar de droom is wel heel erg groot. En heeft ook wel echt iets onmogelijks. En dat gaat over kinderen met een beperking. En die grote droom is, de situatie die we nu kennen, is dat kinderen met een handicap heel vaak niet mee kunnen doen in onze samenleving. Er is geen groep in de samenleving eenzamer dan mensen met een beperking. En dat begint al in de vroegste jeugd. Dat wij eigenlijk een parallele samenleving hebben waarin kinderen en mensen met een beperking functioneren. En niet voluit kunnen meedoen in onze samenleving. Ja, en mijn grote droom is dat wel kan. En dat van jongs af aan kinderen met en zonder handicap samen opgroeien. Samen kunnen spelen, samen kunnen leren, samen kunnen sporten. Dat is mijn grote droom.
En kun jij iets meer zeggen over die eenzaamheid? Want ik weet wel dat ik enorm schrok toen ik hoorde wat voor aantallen dat gaat. Zou je daar iets over kunnen zeggen?
Ja, ik stel wel eens de vraag. Hè, en ik weet niet of jij jij kent ons natuurlijk wat beter. Maar ik ga je toch nog maar een keer aan jou vragen. Hoeveel procent van de kinderen met een handicap, denk jij, heeft geen vriendje in de buurt? Dus hoeveel procent van de kinderen met handicap heeft geen vriendje of vriendjes in de buurt?
Ja, ik ken natuurlijk het antwoord. Dus ik meen dat het iets van 75% is of zo.
Nou, dan zit je er toch nog onder, want het is 85%.
85, ja.
85% heeft geen vriendje in de buurt. En weet je, dat is een van de getallen die mij, toen ik die ook hoorde, wel heel erg schokte, zeg maar. We wisten wel dat het probleem heel groot was, maar als je daar echt de getallen ook naast legt. En dan, om het dan een beetje in te kleuren, dan heb je het dus over kinderen die niet worden uitgenodigd voor een verjaardagsfeestje. Kinderen die mij dan vertellen, zeg maar, dat ze het afgelopen jaar niet door niemand zijn uitgenodigd voor een verjaardagsfeestje. Er is nooit iemand die bij ze aanbelt en zegt, kom je buiten spelen. Wel voor een broertje of een zusje, maar dan voor het kind met een beperking niet. Ja, weet je, daar zit natuurlijk heel veel ja, daar zit heel veel pijn voor de kinderen onder. Ik moet er wel bij zeggen, want kijk, een gehandicapt kind, hè, even voor de goede orde, is gewoon een kind. Dus met dat je zegt, een gehandicapt kind, voeg je er dus iets aan toe. Het liefst zou ik dat niet doen, want we hebben het gewoon over kinderen. Tegelijkertijd moet je dat wel toevoegen, want je hebt het dus over een kind met een handicap, een kind met een beperking. En dat is wel een brede groep. Daar zit ook een hele groep in. Ik heb zelf een zoon die ernstig meervoudig beperkt is. Die heeft een fysieke handicap, maar die heeft ook mentale, verstandelijke beperkingen. En wel zodanig dat hij zich niet realiseert dat hij geen vriendjes in de buurt heeft.
Ja.
Dus, en dan zit dus die hele groep van kinderen met een beperking is wel heel divers in vormen van handicaps. Het onderliggende van, als je daarnaar kijkt, van de verhalen, als de kinderen dat zelf vertellen, of de verhalen van de ouders en de werkelijkheid is wel dat zij dus heel vaak niet meedoen. Of als er iets voor ze georganiseerd wordt, dat er iets apart georganiseerd wordt. Echt goed bedoeld hoor, dus hou het ten goede. Goed bedoeld worden er speciale mooie activiteiten voor kinderen met een beperking georganiseerd. Ze worden dan ook heel speciaal gemaakt, worden helemaal in de watten gelegd. Wat op een bepaalde manier natuurlijk fantastisch is. Maar als je kijkt naar de diepste wens van de kinderen, is dat ze heel graag met andere kinderen samen net zo gewoon kind kunnen zijn.
En hoe komt het dat 85% van de kinderen met een handicap geen vriendje of vriendinnetje in de buurt heeft?
Ja, nou ja, dan kun je dus afvragen van, als je nou een vriendje in de buurt hebt, hoe ontstaat dat? Hè? Van, hoe ontstaat vriendschap in de buurt? Ja, dat ontstaat vaak doordat je samen aan het buitenspelen bent. Als je dan naar deze groep gaat kijken, dan zie je dat dat daar al een eerste probleem begint. Dat ze niet buitenspelen. Als je daarop inzoomt, hoe komt dat dan, dat ze niet buitenspelen? Dan heeft dat soms te maken met hun handicap. Waardoor als je een handicap hebt en je zit in een rolstoel, je niet zomaar in de speeltuin kunt. Soms heeft het ook wel te maken met dat ze er anders uitzien. En dat ze ervaringen hebben opgedaan die niet positief zijn. Dus de kinderen reageren dan heel sterk op ze. Of zelfs andere ouders. Ze zijn, schokkend genoeg zijn er ook ouders die zoiets hebben van, nou, ga nou maar even niet met dat kind spelen. Want ja, weet je, dat... doe dat maar even niet. Omdat het kind er heel anders uitziet, zich soms anders gedraagt. Als ze niet een zichtbare beperking hebben, maar wel bijvoorbeeld een ontwikkelingsstoornis. In sommige gevallen zijn ook de ouders in die zin dus wel heel zorgzaam voor hun kind. Je zou kunnen zeggen, soms ook te zorgzaam. Goed bedoeld wel, maar dan zijn ze zo bang dat ze hebben zoveel meegemaakt, ook al van dingen die misgingen. Van doe het maar niet, zeg maar, want er kan je wat overkomen. Dus ga maar niet de speeltuin in. En je ziet wel specifiek een bepaalde groep, zeg maar, dat er zeker in die eerste jaren, als het gaat om kinderen met een beperking, er heel veel nadruk is op alles wat er medisch gezien moet gebeuren. Dus er zijn veel onderzoeken, er zijn veel therapieën, alles. Ja. Eigenlijk zitten de kinderen vaak in een medisch wereldje. En waar wij ook echt aandacht voor willen vragen, of voor de professionals of ook voor de ouders, die dat soms niet eens zozeer in de gaten hebben, die worden helemaal meegenomen in zo'n molen. Let op, je kind moet ook kunnen spelen en moet ook gewoon moet er naar buiten kunnen. Ja, weet je, wij willen ons werk ook zo doen dat je wil laten zien wat er dan wel kan en hoe het dan wel kan. En dat je soms ook wel, soms, het is niet zo dat je met kinderen met een beperking dat het altijd inderdaad zomaar vanzelfsprekend gaat. Soms moet je dat wat begeleiden, om dat spel onderling ook te begeleiden. En wij roepen ook de ouders vaak op, van ouders van kinderen zonder beperking, van help je kinderen daar ook bij om dat mogelijk te maken.
En dan heb je natuurlijk nog het probleem van de school. Hè? Dus kinderen gaan natuurlijk...
Ik noemde inderdaad al dat spelen. Het is goed dat je dat noemt, want als ik jou zou vragen van waar in je vroege jeugd, waar heb jij je vriendjes leren kennen? Dan neem ik aan dat je antwoord op school. Dat is de plek waar je naartoe gaat en waar je natuurlijk allemaal vriendjes krijgt of van jongs af aan. Sommige vriendschappen bestaan nog steeds na zoveel jaren. En daar zit in Nederland toch ook eigenlijk wel iets heel bijzonders. En dat lijkt voor ons heel vanzelfsprekend. Maar wij kennen in Nederland speciale scholen voor kinderen met een beperking. En ook dat is heel goed bedoeld. En eigenlijk in het nu vaak ook wel een oplossing waardoor ja, alle speciale voorzieningen, alle goede voorzieningen, alle kennis heel goed gebundeld is. Maar wat er eigenlijk wel vervolgens gebeurt, is dat kinderen met een beperking naar die speciale scholen gaan, vaak ver weg, 's ochtends met een busje worden opgehaald, naar die school gaan, maar vervolgens helemaal geen andere kinderen in de buurt tegenkomen. Laat staan dat kinderen met en zonder handicap eigenlijk met elkaar contact maken en met elkaar leren samenleven.
Ja.
En in Nederland is het heel vanzelfsprekend dat we speciale scholen hebben. We hebben het onlangs nog weer onderzocht en dan vindt iedereen dat eigenlijk heel logisch dat we dat hebben. Maar ja, dan moet ik je wel zeggen dat dat niet in de wereld overal zo logisch is.
Mm-hmm.
Dat er landen zijn waar je niet zoals in Nederland het grootste deel van de kinderen op speciale scholen hebt. Ja. Maar waar kinderen zoveel mogelijk naar gewone scholen ook toe gaan.
Mm-hmm.
En hier zit wel, en ik weet dat wij het daar wel eens vaker over gehad hebben, hier zit ook een belangrijk deel van mijn bijna fundamentele droom, dat ik inmiddels ben gaan dromen en denk, in Nederland zou dat ook moeten kunnen.
Ja.
In Nederland moet het ook kunnen dat kinderen met een beperking naar een gewone school gaan.
Ja, want ik wil uiteraard horen welke oplossingen jij ziet. Maar nog één stapje terug. Hè? Want ja, je hebt zelf een zoon hè, die meervoudig gehandicapt is. Ja. En jij ziet dus dagelijks wat dat doet met een kind. Dat hij dus om zich heen geen vriendjes of heel weinig vriendjes heeft. Hoort jouw zoon trouwens bij de 85% of bij de 15% die wel vriendjes heeft?
85% hoort hij.
Bij de 85%.
Ja.
Kun jij even door zijn ogen vertellen wat dat betekent? Dan je dag, weet je wel, hoe moet ik me dat voorstellen?
Nou, kijk, ik moet er dus wel bij zeggen dat mijn zoon dus wel bij de groep hoort die het zichzelf niet bewust is. Dus
okay.
Mijn zoon heeft zelf niet door dat hij geen vriendjes in de buurt heeft.
Mm.
Maar misschien dat het wel aardig is om eens te vertellen waar mijn ogen open gingen een paar jaar geleden. Een project dat wat wij doen en wat ik een paar jaar geleden voor de eerste keer heb mogen bekijken, dat ik daar op bezoek ging, dat is Samen naar School. En dat zijn schoolklassen van kinderen vaak ook met ernstig meervoudige beperking. Dus kinderen zoals mijn zoon, mijn zoon kan niet praten, die kan niet zelfstandig eten, dus die heeft heel veel zorg ook nodig. Een groep kinderen die binnen de muren van een gewone basisschool een plekje krijgen. Samen naar school heet dat. En ik ging een paar jaar geleden voor de eerste keer kijken bij zo'n Samen naar schoolklas. En mijn zoon zit op een speciale school. En ik moet zeggen dat ik op dat moment dacht van dat, ja, er is eigenlijk geen betere plek denkbaar dan waar hij zit. Goede zorg, zeg maar, revalidatie dichtbij, alles. Het is echt een expertisecentrum als het gaat om de zorg en de ontwikkeling van zeker ook de ernstig meervoudig beperkte kinderen. En toen ging ik op die school kijken. En daar zat ook een jongetje, Bram, en dat leek sterk op mijn zoon. Kon ook niet praten, in een rolstoel, een verstandelijke beperking, fysieke beperkingen. En hij deed op dat moment dat ik ging kijken mee in groep 7, want hij had ook de leeftijd van groep 7. En een aantal kinderen waren met hem bezig, dus hij kon op zich niet hetzelfde leerprogramma volgen, maar hij was wel in die klas. Een aantal kinderen waren met hem bezig. En ik weet dat een van de eerste vragen die ik stelde aan een meisje wat met hem bezig was, hoe is het om Bram in de klas te hebben? En ze zat me aan te kijken. En ze snapte de vraag niet. Hoe is het om Bram in de klas te hebben?
Mm.
En daarna realiseerde ik me dat het eigenlijk een hele, vanuit haar perspectief, een hele rare vraag is. Want dat was heel normaal. Alleen ja. Het was voor mij niet normaal dat een jongetje als Bram gewoon in een gewone schoolklas zat. Maar zij vond het de normaalste zaak van de wereld. Ze was niet anders gewend. Daarna zat ik met haar te praten. En toen zei ze in een bijzinnetje, Bram is mijn vriend. En nou weet je, dat emotioneerde mij heel erg. Omdat ik dacht, er zijn eigenlijk geen kinderen van mijn zoons leeftijd, die ongeveer, ook op dat moment ongeveer dezelfde leeftijd had, die zullen zeggen, Joas is mijn vriend. En ook met hem, zeg maar, dingen doen. Dat gold niet voor alle kinderen, hè? Maar goed, niet alle kinderen zijn ook bevriend met elkaar, dus dat hoeft ook niet. Ja. Maar er waren kinderen, ook niet met hetzelfde, zeg maar, cognitieve niveau, maar die zich echt bevriend voelden met Bram. En dat opende opeens wel mijn ogen, dat ik dacht van ja, ergens vond ik het ook wel heel vanzelfsprekend dat dat voor mijn zoon eigenlijk niet gold.
Ja.
En hij is dat zichzelf niet bewust. Nou ken ik ook door mijn werk ook inmiddels allemaal andere verhalen van kinderen die ik zou maar zeggen, zeg maar cognitief, helemaal geen verstandelijke beperking hebben, maar in een rolstoel zitten en toch naar die speciale scholen gaan. Ja, die voelen het echt, Patrick, aan alle kanten. Die vertellen ook, als je daarop door gaat vragen, van dat zijn de pijnlijke verhalen, dat zij zich realiseren dat zij nooit voor een verjaardagsfeestje worden uitgenodigd. Soms hebben ze wel een beetje vrienden of één of zo, maar dan is dan op speciale school, maar ze kunnen heel vaak niet met elkaar afspreken. En hun broertjes en zusjes, daar wordt voor aangebeld in de buurt en die hebben vaak ook een hele rits aan vrienden. Want als je inzoomt op hoeveel vrienden hebben dan kinderen met een beperking, nou, af en toe hebben ze er wel wat, maar dat zijn er structureel veel minder. En er is dus een hele groep die inderdaad helemaal geen vriendjes heeft en die zich dat heel erg bewust is. Ik was het voor mijn zoon, ben ik me daarna bewust gaan worden, echt zijn mijn ogen geopend. Is in de eerlijkheid niet alleen maar fijn, want opeens ben ik iets gaan zien wat eigenlijk, waarvan je dan denkt van ja, maar dat klopt eigenlijk niet. En tegelijkertijd is dat ook wel mijn drive, dat ik denk, ja, maar het kan wel anders.
Ja.
Want als kinderen met elkaar in contact, kijk, kinderen, en zeker hoe jonger ze zijn, hebben iets unieks. Ze zijn heel onbevangen naar de buitenwereld toe. Dus als je kinderen van jongs af aan met elkaar in contact brengt, dan is het ook nog heel onbevangen.
Ja.
Want je zult mij niet horen zeggen dat het altijd makkelijk is of dat het zo heel vanzelfsprekend is. Nee, helemaal niet. Weet je, ik heb moeten leren om te communiceren met mijn eigen zoon die niet praat. Hij communiceert wel, maar hij praat niet. Dus hoe communiceer je als je niet praat? Dat is iets, dat gaat op een andere manier. Maar dat kan je wel leren en daar doe je ook ervaring mee op. En je ziet, en je ziet dus iedereen die daar een beetje ervaring mee heeft, heel anders zijn, in het leven staan. Ook ten opzichte van vaak andere mensen. Dus je staat daar opener voor. Het is niet eng. Het is niet per se vreemd. Ja, het is wel anders op een bepaalde manier. Maar goed, je staat daar wel voor open.
Ja. Nou ja, ik herken dat wel. Ik heb in mijn jeugd nooit in mijn omgeving kinderen gehad met een beperking. En ik weet nog dat mijn ouders gingen verhuizen en gingen wonen in een wijk waar dus ook een gespecialiseerd centrum werd gebouwd voor mensen met een beperking. En die mensen kwamen dus door de wijk lopen. En ja, ik vond dat eerlijk gezegd gek en spannend en ongemakkelijk en een beetje eng zelfs. En dat is puur omdat je er niet mee, je bent niet eerder mee in aanraking gekomen en je weet je geen houding te geven. En ik snap wat je bedoelt. Dus ik zie dat bij mijn jongste kinderen, die, ja, weet je, alles wat ze nu meemaken is normaal. Dus op het moment dat je ze ook dan al heel vroeg in aanraking laat komen met allerlei soorten mensen, dan wordt dat gewoon normaal. Dus ik denk dat ik wel begrijp wat je bedoelt.
En dat is, nou ja, goed, en dat kun je overigens breder trekken. Hè? Want als je kijkt gewoon naar een inclusieve, diverse samenleving, dan zie je ook op het moment, ik weet dat ik vroeger inderdaad voor de eerste keer een zwart jongetje in de klas kreeg en ik zat op echt zo'n witte basisschool, dat we dat ook heel bijzonder vonden en heel, heel vreemd. Ja, weet je, als je dat van jongs af aan ook gewend bent, dat er allemaal kinderen zijn van verschillende kleur, is dat ook niet meer vreemd. En zo geldt dat in mijn overtuiging ook voor kinderen met een beperking. En dat ook, maar goed, ik zeg het ook wel vaak tegen mensen, ook als je, ik zou het ook aan jou kunnen meegeven, van ja, ook al als je wel even dat gevoel hebt van, hoe moet ik hiermee omgaan? Dat is ook verder eigenlijk helemaal niet zo erg. Als je de stap durft te zetten om met iemand contact te maken, en het gewoon doet, dan mag het ook best even ongemakkelijk zijn. Ik heb in mijn werk af en toe, kom ik toch ook weer iemand tegen. Dan denk ik van ja, ik weet eigenlijk niet zo heel goed. Dan zie ik een klein handje of zo hangen. En denk ik, ja, kan ik nou het handje schudden of niet? ja, het is op een bepaalde manier spannend. Maar je kunt die spanning zelf ook weghalen door er een vraag over te stellen. En heeft de vraag, kan ik eigenlijk je hand geven? Kan ik je een hand schudden? En,
oh ja.
Ja. En op die manier...
Maar dat vind ik misschien, dat is misschien een beetje hak op de tak. We komen daar wel weer terug bij de oplossingen. Maar even heel praktisch voor mensen die dus weinig ervaring hebben. Of voor kinderen die weinig ervaring hebben met de omgang met kinderen met een beperking. Wat zouden... Ik ben ook een vader met kinderen. Wat kan ik als persoon hieraan bijdragen? Dus om meer inclusiviteit te creëren en ook om dat gemak met de omgang te verbeteren.
Nou ja, dat je misschien dat het ongemak, zeg maar, gewoon wat mij betreft mag zijn. Mm. Ik zie dat dus met mijn zoon, zeg maar, die ziet er echt anders uit. Dus dat is een opvallende verschijning. En mensen, soms zie je mensen zelfs zichtbaar even schrikken, zeg maar, als ze hem zien. Kinderen zijn in die zin onbevangenen, zeg maar. Die gaan er echt voor staan kijken. Die maken nog even een ommetje en die gaan staan, gaan staan kijken. Dan zie je soms dat ouders zeggen van... nee, niet kijken. Hup, mee door. Ja, weet je. Oh ja. Nou vind ik dat kijken alleen maar staan te staren, zeg maar. Ook niet heel fijn, zeg maar. Als een kind daarnaar kijkt. Maar ik ga dan vaak ook toch even proberen een gesprekje aan te gaan. En dan denk ik... ook als ouders, zeg maar, ja, omarm even dat ongemak. Maar probeer toch, hoe onbeholpen misschien ook, probeer maar contact te maken met elkaar. Mm. En dat is, en je zult zien, ook als je het hebt over kinderen met een beperking of ouders, ja, iedereen met wie contact gemaakt wordt, ja, is dat natuurlijk wel gewoon, dat is gewoon fijn. Dat is gewoon mooi. En als je daar een zeker ongemak bij hebt, ja. Spreek het ook uit. En het ongemak van kinderen is... dat is in ieder geval altijd ook heel eerlijk. Die spreken het ook uit. Want kinderen zeggen dan over mijn zoon... Goh, hij ziet er wel raar uit, zeg. Wat heeft die grote ogen? En wat heeft die grote tanden? En ja, dat klopt.
Ja, met je rood kapje.
Ja. En ja, dan kun je er wat over zeggen. En dan kun je er wat op toelichten. En ik geloof dat is wel de eerste stap van ook contact maken. Dus ja, die zou ik graag willen meegeven. En ja, voel je niet te snel bezwaard over dat je het fout doet. En dat is vaak ook meer mijn boodschap aan de mensen met een beperking of kinderen met een beperking. Laat je nou niet zo snel, zeg maar, aanvaard ook dat er wat ongemak kan zijn. Dat mensen het ook altijd niet weten.
Ja.
Dus zet ook die normen weer niet te hoog van... Je moet het ook even fout mogen doen.
Ja, precies. Ja. En even terug hè, naar 85%. Hè, dat is natuurlijk ongelooflijk. Maar als je praat over aantallen. Hoeveel kinderen met een beperking zijn er in Nederland?
Kijk, die vraag hoeveel kinderen met een beperking zijn er. Die is niet zo 1, 2, 3 te beantwoorden. Omdat niet, en dat is maar goed ook. Niet in het bevolkingsregister een vinkje staat van... Jij hebt een handicap. Precies, wij moeten ons baseren op wat we daarover weten. En wij kijken vooral wel naar de groep waar vanwege de handicap sprake is van dat je niet voluit kunt meedoen. Nou, bij wijze van spreken, als jij een stukje van je arm mist, of een deel van je hand, dan zou je dat ook een beperking kunnen noemen. En in die zin, je kunt wel heel breed zijn in je beperkingen, maar bepaalde beperkingen, leiden tot niet volwaardig of niet volledig kunnen meedoen in de samenleving. En als wij dan kijken naar de groep waar dat echt flink aan de hand is, dan hebben we het over 100.000, ruim 100.000 kinderen, ja, die dus niet door een handicap volwaardig kunnen deelnemen. En wat we vaak zeggen is, kijk, mensen denken vaak dat die handicap op zichzelf het probleem is. Nou, dat is heel vaak niet het geval. Dus de handicap is niet het allerergste, want een heel deel van die kinderen leert daar wel mee leven. Dus als je in een rolstoel zit, heel veel van die kinderen vinden het helemaal niet erg dat ze in een rolstoel zitten. Dat is voor hun ook vaak gewoon dat is gewoon hun werkelijkheid.
Ja.
Dus in die zin denken we, oh, wat zielig, je zit in een rolstoel. Nou, nee, voor de kinderen is dat gewoon de werkelijkheid. Maar als je doordat je in een rolstoel zit op bepaalde plekken niet kan komen, waardoor je geen sociale contacten hebt, als je door dat je in een rolstoel zit, niet de speeltuin in kan komen. En het effect daarvan is En daar vertelde ik je net dat schokkende percentage van. Het effect is dat je daardoor geen vriendjes hebt. Ja, dat is pas erg.
Ja.
Dus niet dat ze je er anders uitziet of je in een rolstoel zit. Nee, dat is niet zo erg. Dat je geen vriendjes hebt, dat is pas erg.
Ja. En als je dan kijkt naar de oplossingen, want daar heb je natuurlijk wel al iets over gezegd. Maar daar eens over kunnen uitweiden. Welke oplossingen jullie zien hiervoor?
Ja. Nou ja, ja precies. Want eigenlijk moet je dan zeggen van waar zit de verandering? Wat moet er nou veranderen? Dan zit eigenlijk de handicap in de samenleving. En de samenleving is eigenlijk ook vaak de omgeving. Van wat denk je dat iemand kan? Is er voldoende toegankelijk in de samenleving? Dat is ook een probleem, zeg maar, van bepaalde dingen. Ja, daar moet rekening worden gehouden. Dan hoeft het ook helemaal niet per se meer te kosten. Maar je moet wel rekening houden met dat er verschillende mensen zijn. Dus als je gebouw gaat bouwen met een trappetje. Ja, het is niet zo handig. Overigens mag dat gelukkig tegenwoordig ook niet meer. Dat je er alleen maar een trappetje maakt. Mm. Maar dat je ook rekening mee houdt dat er ook iemand in een rolstoel kan zijn. Overigens kan dat ook een oudere zijn met een rollator. Hè? Dus dat heeft te maken met toegankelijkheid. Maar het heeft ook te maken met een beeld van de samenleving. En met waardoor je... dat je niet kunt komen en kunt zijn op de plekken waar de sociale activiteiten zijn. En als wij dan kijken naar kinderen... Kinderen met een beperking, dan wil je ze hebben op de plek waar kinderen met elkaar samenkomen. Spelen in de speeltuin, sporten samen in de buurt. En dan kom je dus ook op misschien wel de meest fundamentele, dat je ook samen naar school gaat. En dat is wat mij betreft wel de meest fundamentele verandering die je zou kunnen in onze samenleving zou kunnen bewerkstelligen. Als het heel vanzelfsprekend is dat kinderen samen met en zonder beperking samen naar school gaan, dan verandert er ook echt fundamenteel iets in de samenleving. Want dan leert eigenlijk iedereen, eigenlijk de hele omgeving, leert ook gewoon daarmee samenleven. En zijn ook, kijk, de oud-minister van gehandicaptenzaken, Rick Brink, heeft, vind ik altijd wel zo'n fantastisch voorbeeld. Hij is groot geworden in Hardenberg. En is daar gewoon naar een gewone school toe gegaan. Omdat zijn ouders, en ook gelukkig daar zat ook een juf die dat echt wilde. Maar hij zit in een rolstoel. Hij heeft een spierziekte waardoor hij van jongs af aan in een rolstoel zit. Hij is ook veel kleiner qua formaten. Dat levert wel allerlei problemen met zich op. Maar brengt met problemen met zich mee. Maar hij is wel naar de gewone basisschool gegaan. Kon hij nou met andere kinderen spelen? Ja, hij kon niet alles wat andere kinderen konden. Maar hij kreeg vaak een speciale rol. Dus hij zit in zo'n grote elektrische rolstoel. Dus ja, hij net als alle andere kinderen, zeker in die tijd, was dat nog oké om oorlogje te spelen. Dus hij speelde oorlogje. Wat werd hij in de oorlog? De tank! Hij was de tank! Hij is toch... Geweldig, zeg maar. Ja. Zo werkt spel, ja. Zeg maar, voor kinderen. Die passen zich daaraan aan. En eigenlijk wat je zou kunnen denken zijn nadeel, is gewoon een hartstikke mooi voordeel. Want hij zit in een rolstoel. Dus je hebt in het spel heb je opeens een tank erbij. En hij kan voluit meedoen aan het spel.
Ja, mooi, ja. Maar is het ook, want ik dit is natuurlijk een ingrijpende verandering. Hè? Als je het onderwijssysteem, het speciaal onderwijs, eigenlijk wil integreren in het in de rest van het onderwijs. Maar jij zegt ook in het buitenland, in andere landen gebeurt dat. Ja. Zie jij dat het in andere landen werkt zoals jij het zou willen hebben?
Ja, er zijn voorbeelden in andere landen waarvan je zegt van zo kan het in Nederland ook werken. En dan heb je dat samen naar school gaan beter te pakken. Mm. Dus alleen je zult wel naar onze eigen context ook moeten kijken van hoe kan dat op de beste manier. En het gekke, ja, weet je wel, bijzondere is om dat ten opzichte van onze huidige context, het is heel ver weg nog eens. omdat we zo gewend zijn. Dus het eerste is al, we zijn gewend dat we speciale scholen hebben. En daarmee zit ook weer heel sterk in ons denken dat dat ook de beste manier is. En voor bepaalde dingen is het ook gewoon een hele goede manier. Dus let op. Als je, ik zou er niet voor willen pleiten dat je, nu zegt van, oh ja, hef alle speciale scholen op. En we stoppen daar gewoon helemaal mee. En dan heb je gewone scholen en hup, alle kinderen met handicap gaan in één keer naar gewone scholen. Wacht even, daar zit, je zult namelijk op de gewone scholen wel die speciale dingen die kinderen met een beperking nodig hebben, daar moeten gaan organiseren. Heb ik voldoende aanknopingspunten om te zien in het buitenland dat dat kan werken? Ben ik daarvan overtuigd. Weet ik dan precies hoe dat eruit zou zien? Nee, dat geloof ik niet. Maar dat zouden we met elkaar ook nog wat beter moeten uitvinden. Ja. En wij doen met bijvoorbeeld een samen naar schoolklas hele mooie ervaringen op, waarbij we laten zien, en inmiddels zijn er al 40 van dat soort klassen, waarbij je met name ook voor de ernstig meervoudig beperkte kinderen, en dat ligt heel ver af van de werkelijkheid dat je denkt dat dat kan, laten zien hoe dat dan goed kan werken. Waarbij je wel zorgt dat er goede speciale voorzieningen zijn. Maar er zijn, je moet wel komen op een goede aanpak. Dus elk kind verdient natuurlijk wel de zorg en ondersteuning op maat die nodig is.
Ja.
Kijk, en als je dat even op grote schaal, hè, want onderwijs is ook van idealen. Nou, zometeen ga ik het even hebben over de huidige context en hoe taai dat is. Maar is het voor elk kind, of die nou hoogbegaafd is of speciale aandacht ergens voor nodig heeft, goed als daarvoor een plek is in het onderwijs. Dat je elk kind tot zijn recht kan komen in het onderwijs. En in die zin denk ik wel eens dat je, als je kijkt naar kinderen met een beperking, dat je daarmee ook ziet, zeg maar, wat onze opdracht eigenlijk is voor alle kinderen. Elk kind moet die plek vinden in het onderwijs. Dat is ook het grote ideaal.
Ja.
En kan dat? Ja, weet je, daarvoor ben ik genoeg idealist om ook echt te geloven. En ook te geloven dat dat kan. Maar de werkelijkheid, de taaie werkelijkheid van vandaag de dag, ja, die staat daar wel heel ver vanaf.
Ja, ja. Dus ieder kind is natuurlijk uniek. En iedereen heeft een beperking. En bij de ene is hij wat zichtbaarder dan bij de ander. Maar nu is het natuurlijk het onderwijs vaak wat meer op het gemiddelde. In plaats van op het individu. Wat natuurlijk ook heel erg lastig is. Ik heb ongelooflijk bewondering voor wat ik in het onderwijs zie. Maar ja, het zijn natuurlijk allemaal individuen met speciale eigenschappen. En dat is natuurlijk gewoon ongelooflijk lastig.
Ja, nee, precies. Nee, eens. Ja. En dat is, dat is wel iets, zeg maar, wat je ziet, zeg maar, is dat wij nog wel soms zoekend zijn, zeg maar, naar van hoe komt dat individu in het onderwijs ook goed tot zijn recht.
Ja.
Waarbij ook de hele manier hoe wij onderwijs organiseren, daar niet altijd goed bij aansluit.
En Willem, wat ik nog aan jou wilde vragen is, naar de tot stand komen van de functie waarin je nu zit. Want je bent directeur, je hebt ook wel een bijzondere achtergrond. Dus ik zou jij kunnen vertellen wat je eigenlijk hiervoor gedaan hebt en hoe je uiteindelijk bij deze job terecht bent gekomen?
Ja, nou, dat is inderdaad interessant. Ik zou niet jaren terug gedacht hebben dat ik ooit op deze plek terecht zou zijn gekomen. Want van origine, of tenminste, ik heb een studie gedaan. Fiscale economie. En dat is toch wel een beetje een beroepsopleiding voor belastingadviseurs of belastinginspecteurs. Dat ben ik ook een paar jaar geweest. Maar er zat ook wel ondernemersbloed in mij. Dus ik was op een gegeven moment ook wel op het punt dat ik ook graag zelf wilde gaan ondernemen. En toen gebeurde er in mijn leven dus iets bijzonders. En dat was de geboorte van mijn eerste zoon. Nou is de geboorte van een kind altijd wel iets bijzonders. Maar dit was dus een heel bijzonder kind. Wat ook met heel veel problemen ter wereld kwam. Dus ik zat een kwartier na zijn geboorte al in de ambulance op weg naar het ziekenhuis. En daarna was er eigenlijk maandenlang één grote ziekenhuisachtbaan. En dat is zo'n levensveranderende ervaring. Dat zet de boel zo op de kop. Dat voor mij eigenlijk alles ook op zijn kop stond. Dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat het pad wat ik op dat moment bewandelde. Ja, dat ik dacht van ja, maar ik vind dit ook niet meer. Ik denk, ik hou me ten goede hoor. Maar ik dacht dat ik volgens mij een vrij goede belastingadviseur was. Maar het deed me niet meer wat, Patrick. Dus ik moest iets anders doen. En toen ben ik in het onderwijs terechtgekomen. Eigenlijk een soort combinatie. Een toevallige combinatie van docentschap, aantal uren economie en manager bedrijfsvoering. Dat onderwijs qua maatschappelijk veld ongelooflijk interessant. Ik ben daar uiteindelijk heel aantal jaar werkzaam geweest. De laatste jaren in de rol van schoolleider. En toen heb ik nog een tussenstap gemaakt in de directie van een grote kinderopvangorganisatie. Ja, en toen kwam eigenlijk deze rol kwam voorbij. En dan moet je weten dat ik in mijn vrije tijd ook veel gedaan heb voor het syndroom wat mijn zoon heeft. Waar ik veel voor ben gaan pionieren. Een heel extreem zeldzaam syndroom. Er zijn 3 kinderen met hetzelfde syndroom in Nederland. En wereldwijd hebben we nu zo'n 50 gevallen. Dus dat was een syndroom waar eigenlijk niks voor gebeurde. En nou, daar ben ik voor gaan fondsen werven. Voor gaan zorgen dat er ook onderzoek gedaan werd. Lotgenotencompact. En met name dat fondsen werven vond ik ook geweldig om te doen. En in deze functie die ik nu heb, komt dat bij elkaar. Ja, als je bij een goed doel ben je eigenlijk in die zin met allerlei verschillende dingen bezig. Maar er komen 2 dingen heel nadrukkelijk in voor. Dat is het fondsen werven. Want je hebt een missie waar je de steun van mensen voor nodig hebt. En ook gewoon concreet geld. En de inhoud. Van je wil iets veranderen als goed doel. Je wil een probleem oplossen. En om dat dan te mogen doen bij het gehandicapte kind. Het goede doel voor kinderen met handicap in Nederland. Toen dacht ik van ja, ik doe dus. In die zin komt er een soort connectie met de passie die ik heb gevonden. Om iets te kunnen betekenen voor mijn eigen kind. Maar nog veel breder. Voor eigenlijk een groep van zo'n 100.000 gehandicapte kinderen in Nederland. En die verdienen het allerbeste.
En je had het over de geboorte van je zoon. Jonas zei je, was.
Joas.
Joas.
Ja.
Joas. Want zo'n gebeurtenis is natuurlijk heel heftig. Maar vaak zie je ook dat het je allerlei dingen brengt en dat je er ook juist heel veel van leert. En ik had het met Teun Toebes ook in een van mijn podcasts over wat hij leert van mensen met dementie. Wat heeft Joas jou gebracht en wat leer je van hem?
Ja, dat is wel echt heel, heel bijzonder, want kijk, je zou kunnen zeggen, als ik het heel scherp zeg, hij is het slechtste wat me ooit is overkomen. Maar het is ook het beste wat mij ooit is overkomen, als ik het op mezelf toepas. En zijn leven is echt gevuld met allemaal dingen, zeg maar. Een paar dagen terug nog weer een fix ongeluk gehad. Echt waardoor je ziet hoe kwetsbaar die is. En tegelijkertijd komt er zo ontzettend iets moois uit. En Om daar iets van te duiden, is sowieso wat hij mij leert, is echt van kleine dingen te genieten. En echt in het hier en nu te leven. Als je je vaak zorgen maakt over dingen, of dan ben je ook bezig met een toekomst. Van dat je je over dingen zorgen maakt. Terwijl je dan vergeet om gewoon in het nu te zijn, zeg maar, te voelen. En hij is in die zin, omdat hij zo in het nu leeft, is hij is heel onvoorwaardelijk in zijn liefde, onvoorwaardelijk in genieten. Ja, dat heb ik echt van hem geleerd, om ook echt in het moment te zijn. En je gaat natuurlijk op een andere manier ook kijken. Kijk, ik denk dat ik vroeger wel een heel ander beeld had, ook van beperkingen. Van wat dat eigenlijk betekent. Hij heeft me een heel ander beeld ook aangereikt. Dat je, ja, ik vind het ook moeilijk om zomaar in woorden te zeggen, maar een beperkingen zijn op een bepaalde manier ook gewoon heel mooi. Hebben echt mij hele mooie dingen geleerd. En ook ja, alles wat ik afgelopen jaren met hem meegemaakt heb, hebben mij als mens ook echt wel veranderd. Ook alle tegenslagen die je meemaakt, leren je op een hele andere manier kijken. Ook wel een hele andere manier naar andere mensen om je heen kijken. Van wat dat eigenlijk...
En wat is dat dan, die andere manier van kijken?
Om te beginnen, zeg maar, moet ik, als ik het even op mezelf toepas, is dat ik toch wel op een bepaalde manier het idee had dat ik veel keuzes maakte in mijn leven om mijn eigen levenspad te kiezen. En een van de dingen die ik geleerd heb, is dat is een fictie. Je kiest niet zo heel veel in je leven. Wat je wel kan kiezen, is hoe je met omstandigheden omgaat die op je pad komen. Er komt echt van alles op je pad. En ik denk wel dat je op een bepaalde manier, ook als je bijvoorbeeld in Nederland leeft, dat wij ten opzichte van de wereld hebben een enorm bevoorrechte positie. Mm-hmm. Wij zijn een ontzettend rijk land. Wij zijn een welvarend land. We zijn een land wat in relatieve vrede leeft. En dat zijn wel ook allemaal dingen die op het moment dat je zelf met persoonlijke tegenslag wordt geconfronteerd, waar je ook beter naar leert kijken, zeg maar. Dus dat je leert met tegenslagen omgaan. En een van de dingen is dus inderdaad ook dat je, ja, tegenslagen komen gewoon op je pad. Punt uit.
Ja, en het gaat dus veel meer om de verantwoordelijkheid die je dus wel of niet neemt voor datgene wat op je pad komt.
Ja, hoe ga je daarmee om? Hoe leef je daarmee? Hoe leef je ook met de ander? Hè? Welke anderen kom je op je pad ook allemaal tegen? En wat zie je daarvan? Ik denk dat ik een relatieve eigen bubbel leefde. En dat ik ook in die zin een veel... Ja, dat ik ook gedwongen door mijn zoon ook uit mijn bubbel, zeg maar, heb moeten stappen. En dat je... Ja. Het is echt een veelheid, Patrick. Mm. Dus ik zeg wel eens, ik zou het niemand toewensen, hoor, een kind met een beperking. En aan de andere kant, ja.
Ja.
Het is het beste wat me ooit is overkomen.
Ja. Nou ja, ik, zoals je weet, mijn vrouw heeft MS. Wat natuurlijk ook een enorme impact heeft. En als ik daar nu naar kijk, dan heeft het ons ook heel veel gebracht. Weet je, je leert, als je goed kijkt, als je er open voor staat, zie je ook de mooie kanten ervan. En in het geval van Marjolein is het zo dat iedere dag kan natuurlijk anders zijn, omdat die ziekte onvoorspelbaar is. Dus je weet niet hoe morgen eruit ziet. Ja, dan kan je maar beter gewoon genieten van wat je nu hebt. Een beetje ook wat jij aangeeft, hè, leven in het nu. Ja, je kunt je heel erg druk maken over morgen of over een week. Maar uiteindelijk gaat het om wat je nu hebt. Dus dat. Ik gun het ook iedereen dat je daar voor open mag staan. Want ik denk dat daar het wel ook juist de andere kant op kan gaan. Op het moment dat je dat niet hebt en je kunt helemaal in dat verdriet en in die negatieve kant kun je volgens mij ook helemaal wegkwijnen. Maar als je daar wel de mooie kant van kan zien, dan kan het je dus ook heel veel brengen.
Ja, nou ja, en ik denk dat je het wel goed zegt. Tenminste, dat hoorde ik volgens mij ook voorbij komen. Dat het dus het heeft dus hele mooie kant. Het heeft dus ook hele niet zo mooie kanten. En dat is natuurlijk ook, en erg zou je daar het liefst omheen willen gaan. Maar dat is dus ook iets wat op je pad hoort, zeg maar, waar je dus ook doorheen moet. Kijk, ja. Ik noem het wel vaak ook dat wij hebben moeten leren omarmen, zeg, wat ons eigen kind, maar ook alles wat dat met zich meebrengt. Want zijn beperkingen zijn ook onze beperkingen. En daar hebben we af en toe wel gewoon echt last van. Heel veel dingen die wij niet kunnen door zijn beperkingen. En daar hebben wij bijvoorbeeld van geleerd dat je daar ook gewoon lekker over moet kunnen klagen. op een goede manier, zeg maar. Niet het zurige, maar wel gewoon van dat dit nou wel overkomt. En de andere kant is, mensen zeggen soms van ja, je moet het accepteren. Nou, ik geloof dat is wel een soort... Het is daarom noem ik het omarmen. Dat is dat je er niet tegen verzet. Ja. Dat je ook goed kan klagen. En dat je er gewoon dwars doorheen gaat. En daar zit er dus... Ja, er zit iets raars in, ook lijden. Hè? Want daar zit... Ja, ik vind dat ook... Ik heb dat dan nooit helemaal goed kunnen doorgronden. Maar lijden heeft niet alleen maar een negatieve kant. Mm-hmm. Lijden ken je in ieder geval van de sport ook als iets wat je tot grote hoogte kan brengen. Als je heel goed kan lijden, kan afzien, ben je ook in staat om hele grote topprestaties neer te zetten.
Groei en lijden is natuurlijk aan elkaar verbonden.
Ja.
Ik heb wel eens een mooie quote gehoord. En die man zei, groei is pijn maal reflectie. Food for thought.
Ja.
Ja, als laatste, wil jij nog iets delen, Henk Willem, wat niet aan bod is gekomen? Of een oproep doen? Of nou, wat je kwijt wil? Als afsluiter.
Nou, ik zou het wel mooi vinden, ook mensen die naar aanleiding hiervan zeggen van, want ik weet zeg maar dat je met als je die grote droom deelt over kinderen met een handicap die ook naar gewone scholen gaan, dat je soms echt een steen in de vijver gooit. Dus om mensen echt uit te nodigen om daarover in gesprek te zijn. En daar wel bij te zeggen, let op, ik zeg daar niet mee dat het vandaag heel anders moet. Ik wil graag een stip in de horizon, maar ik denk wel dat je daar naartoe kan werken. En met name ook, let op, er zijn heel veel dingen. Daar vind ik wel dat kinderen met een beperking ook vaak onrecht gedaan wordt. Dat er allerlei problemen, zeg maar, die in het onderwijs spelen. Zoals te weinig goede mensen, grote klassen, allemaal dingen die op zichzelf genomen best ingewikkeld zijn. Dan als je kijkt naar passend onderwijs en wat daar allemaal speelt, daaraan gekoppeld worden. En dan vind ik echt, zeg maar, je doet dan kinderen met een beperking echt onrecht. Want hier zitten gewoon kinderen bij, zeg maar, die net als alle andere kinderen ook rechten hebben. En er echt bij zouden moeten horen. Dus, en dan zeg ik vaak van, het begint wel bij urgentie. Dat je echt weet, en ik hoop dat in deze podcast in ieder geval gelukt is. Dat je ook wel bij jezelf denkt van, fuck zeg, dit is wel echt zo, weet je. En het tweede is dan om de verbeelding daarbij te zoeken. En daarvan heb ik al heel voorbeelden gezien. Ik geloof ook dat die voorbeelden zijn. Dus eigenlijk verbeelding, hoe kan ook iets anders? Want in die zin, met alles wat we net soort gedeeld hebben, wat misschien niet zo hoopvol lijkt, ben ik over ons als mensen heel hoopvol. Omdat wij kunnen verbeelden. Wij kunnen, en verbeelding kan werkelijkheid worden.
Ja.
Als één ding van die crazy podcast, wat mij betreft, naar boven mag komen, ook van voorbeelden van anderen, dat die vaak die gekken, zeg maar, een bepaalde vorm van verbeelding weten te doen en het dan nog werkelijkheid wordt ook.
Nou, dat is volgens mij de beste afsluiter die er is, Henk Willem, van deze podcast. Ja, helemaal eens. Helemaal eens. Leuk.
Mooi, dank voor je uitnodiging.
Ja, jij bedankt voor dit mooie gesprek. En ik wens je uiteraard ongelooflijk veel succes met jouw missie en droom. En als ik ergens bij kan helpen, dan weet je me te vinden.
Dankjewel.
Dit is alweer het einde van deze podcast. Dankjewel Henk Willem voor jouw inspirerende verhaal. En mochten jullie de missie van Henk Willem willen steunen, ga dan naar de website van Stichting Het Gehandicapte Kind en kijk hoe je daar kan bijdragen. Dankjewel en tot de volgende podcast.